Radio 1.
Houten Kiet.
En dan was er dat nieuws, gisteren was het denk ik, minister van Energie, Margem, wil blijkbaar laten onderzoeken, ik zeg het met zoveel woorden, hoeveel het kost om een nieuwe kerncentrale te bouwen tegen 2040. En dat gaat toch wat tegen de kernuitstap in, tegen de algemene idee van een kernuitstap. Margem zei er ook wel bij, het gaat louter om een theoretische oefening. We willen alles in kaart krijgen. Maar Christophe Calvo van Groen hebben we natuurlijk gehoord al gisteren ook. Zegt, die berekening kan alleen maar aantonen dat de ambitie van N-VA om tot 2065 met kernenergie door te gaan, dat ze dat best kunnen opbergen wegens peperduur en technisch onhaalbaar. Ja, hoe zit dat nu precies? Daar ging het vanmorgen ook over in de ochtend. En Bart Tommelijn werd minister van Energie, Vlaams minister van Energie, werd daar ook in gehoord.
Ze kunnen natuurlijk berekenen wat ze willen. De vraag is wat de zin daarvan is om dingen te berekenen waarvan je duidelijk buiten de wet gaat. De wet, gestemd in 2015 door de huidige meerderheidspartijen, zegt zeer duidelijk dat wij een kernuitstap proberen te bereiken tegen 2025.
En wat zei het Nucleair Forum daarover? Want dat is de groepering van de nucleaire sector. We hoorden vanochtend ook Matthias Meerschaert van dat Nucleair Forum.
Verlengen van de bestaande centrales is een zeer realistische en haalbare optie. Het gebeurt al in België, maar ook in andere landen, zoals Zwitserland bijvoorbeeld, waar de beslissing viel om de kerncentrales niet met 10, maar meteen met 20 jaar extra te verlengen. En de Verenigde Staten bijvoorbeeld, waar overwogen wordt om die centrales, de bestaande centrales, 40 jaar langer open te houden, in alle veiligheid natuurlijk.
Daar maak ik uit op dat zij het maar één piste willen bewandelen, de centrales die er zijn langer open houden. Thijs van der Graaf, goedemorgen.
Goedemorgen.
Internationaal politiek assistent aan de Universiteit van Gent. U was nogal verbaasd bij de aankondiging gisteren.
Ja, inderdaad. Het kwam een beetje als een donderslag bij heldere hemel dat er nu ook blijkbaar een studie wordt gedaan, zoals u het juist zegt, naar inderdaad de kosten van de bouw van een nieuwe kerncentrale. Want dat is iets dat de laatste 15, 20 jaar niet meer op de agenda heeft gestaan.
Ja, maar goed, het is een als ik het goed begrijp, toch een oefening om alle opties in kaart te brengen. En die optie wordt daar ook bij in kaart gebracht. Dat is toch niet zo gek, meneer Van der Graaf?
Nee, als je het zo voorstelt, is het misschien inderdaad niet zo gek, zoals Christophe Calvo ook zegt, om aan te tonen dat met cijfers hoeveel dat werkelijk kost, zodat iedereen daarvan op de hoogte is. Nu is het wel zo dat in het regeerakkoord van de regering Michel van 2014 stond dat er een interfederaal energiepact moest komen, dus tussen de federale overheid en de gewesten, met een duidelijke visie voor de energietoekomst. En door deze stap nu te zetten, heb je niet echt veel duidelijkheid over waar je nu naartoe wil.
Maar we hoorden daarnet Matthias Meerschaert zeggen, in de States overwegen ze zelfs om de bestaande centrales langer op, 40 jaar langer open te houden. Zwitserland zou 20 jaar langer. Nu, op andere plekken in Europa zijn ze wel aan het bouwen. Finland en Frankrijk, daar zijn ze wel aan het bouwen op dit moment, aan nieuwe centrales, hè?
Ze zijn maar nog altijd aan het bouwen. Dat zijn niet echt succesverhalen, die twee voorbeelden die je daar geeft.
Dat heb ik niet gezegd.
In Finland zitten ze bijvoorbeeld 10 jaar achter op schema. De bouw van die centrale is daar gestart in 2005. Ja. De kosten lopen 3 maal hoger op dan initieel gepland. Frankrijk is een beetje in hetzelfde bedje ziek. 6 jaar over tijd, 7 miljard euro meer kost ten opzichte van wat initieel was begroot. Dus ja, dat zijn wel niet echt voorbeelden waaraan je wil spiegelen, denk ik.
In Saoedi-Arabië gaan ze er 16 bij bouwen voor toch een pittig bedrag. Maar u zegt dat doe die theoretische oefening maar dat gaat er toch niet komen. En de voorbeelden in het buitenland bewijzen volgens u dat het geen goed idee is. Dat geld kost en dat het lang duurt.
Het is inderdaad veel duurder dan mensen denken. En de kosten zijn natuurlijk alleen maar opgelopen in de nasleep van Fukushima, waarna dat de veiligheidsregels overal zijn verstrengd. Ja. Dus dat heeft ook bijvoorbeeld voor die vertraging gezorgd bij die Franse en Finse kerncentrales. Ja. En een ander argument waarmee de nucleaire industrie vaak schermt, dat kernenergie een CO2-neutrale technologie is, klopt wel, maar in Europa wordt de elektriciteitssector gereguleerd door het zogenaamde emissiehandelssysteem dat een plafond oplegt aan die sector. Ja. Dus zelfs al sluit België de kerncentrales, dan nog kan de CO2-uitstoot in Europa niet naar boven.
Nee. En,
dus ook dat argument valt een beetje in het water.
Precies, precies. Maar als academicus moet u er toch mee om kunnen, denk ik, dat er een theoretische oefening wordt gedaan. Alleen, het is misschien een raar signaal dat liet de Bond Beter Leefmilieu ook al weten. We zitten al met vertraging in dat hele dossier, zei Matthias Biensman. En we moeten misschien niet die andere scenario's in de hoofden van de mensen gaan steken. Je weet maar nooit wat er gebeurt. Ik wil Rick Bobbaars graag eens horen. Goedemorgen, meneer Bobbaars.
Goedemorgen.
Bent u zelf betrokken partij op een of andere manier? Werkt u voor een energiebedrijf? Of?
Absoluut niet. Ik ben een IT-consultant. Ja. Security vooral.
Dus u heeft wel elektriciteit nodig, maar, maar u zit aan de consumentenkant. En ja. Bent u een believer in hernieuwbare energie? Of zegt u, ja, zo gaan we niet raken?
Absoluut, ik ben helemaal een gelover. Ik heb zelf zonnepanelen op mijn dak, ik heb een zonneboiler, dus ik probeer alles eraan te doen om zo CO2-neutraal mogelijk te zijn.
Ja. Maar alleen gaan we niet geraken, zegt u?
Ik vrees dat dat nooit voldoende zal zijn. De zon, stroom hebben we vooral nodig in de winter, wanneer dat het donker is, wanneer dat er geen zon is. Wind zal er dan misschien wat meer zijn, maar dat is onbetrouwbaar. Dus ik denk dat er altijd een basis nodig zal zijn aan energie, die we niet uit hernieuwbare energie kunnen halen.
Ja.
En dan denk ik, waarom dan die kernenergie? Dat is CO2-neutraal. Ja. En als we dan de winst daarvan eventueel nog kunnen doorverkopen, de overtollige stroom doorverkopen aan andere landen, dan kunnen we er alleen maar beter van worden, denk ik.
Wat zegt u dan? We moeten de centrales die er zijn openhouden of moeten we er nieuwe gaan bouwen?
Maar ik veronderstel dat onze centrales dateren wel van de jaren 60. Ik denk dat de nieuwe centrales misschien wel wat efficiënter zijn, wat minder afval produceren, wat veiliger zijn. Dus waarom niet nieuwe bouwen?
Ja. Kan je maar een nieuwe bouwen? Waarom niet? Zegt Rick Bobbaars, Thijs van der Graaf.
Ja, onze oudste centrale is van 1974. Er is inderdaad wel... je kan de omschakeling naar hernieuwbare energie, hoezeer je dat ook zou willen, niet van vandaag op morgen maken. Daar heeft meneer zeker een punt. En we zullen waarschijnlijk iets van flexibele generatiecapaciteit nodig hebben om die variabele wind- en zonne-energie, variabiliteit op te vangen.
Ja.
Maar of dat dan met kernenergie moet, of bijvoorbeeld met flexibele gascentrales, dat is dan weer een andere vraag.
Ja.
Ik noem het bewust flexibele gascentrales, omdat je die gemakkelijk aan en uit kan schakelen. Dat kan je met kerncentrales niet.
Nee.
Eens dat die operationeel zijn, leveren die een hele stabiele, grote hoeveelheid van megawattuur aan energie.
Ja.
En dan moet je eigenlijk de pieken die er bovenop komen van de energievraag opvangen met andere energiebronnen, maar als je daaronder gaat, kan je die zomaar niet afschakelen.
Nee.
Kerncentrales. Dus zijn gascentrales, denk ik, technisch haalbaarder en ook goedkoper.
Ja, en dat heb je met die andere energiebronnen, met wind en zon, daar kun je wel dingen afschakelen en zeggen, die stilzetten. Goed, Rick Bobbaars, dank u wel voor uw mening als IT-consultant en groot gebruiker, zal ik maar zeggen. Geert de Winter, goedemorgen.
Goedemorgen.
Meneer De Winter, u werkt bij een multinational in de energiesector?
Nee, niet in de energiesector. Wij zijn industrieel in de voedingssector. En ik ondersteun 15 fabrieken op het vlak van energie. Ja. Reductie van verbruik, reductie van CO2,
precies.
Reductie van water.
U bent wel... u kent de sector, u heeft de discussie gevolgd, u heeft gisteren de aankondiging gehoord. Dat was voor u geen verrassing, of wel?
Het was voor mij een verrassing in de zin van, ik kan het ergens wel begrijpen, dat men zegt van, we willen alle pistes naast elkaar zetten en we willen dan kijken, iets zeggen over die piste over kerncentrales. Ik heb wel, ben heel gevoelig over de timing. Tegen de mensen zeggen, binnen een maand hebben we dat, ofwel ligt de studie er, ofwel is ze binnen een maand niet klaar. Ik zie niet goed in hoe je in een dergelijk complex dossier binnen de maand opeens nieuwe resultaten van nieuwe studies kunt verwachten.
Ja, ja,
dus eigenlijk heb ik het gevoel dat de politiek een beetje tijd koopt en ons iets op de mouw speelt.
Ja, en de nieuwscyclus gaat heel snel natuurlijk, zoiets wordt gelanceerd en we zijn er nu ook vrolijk aan het meedoen, de contras, pro's en contras vliegen u om de oren en u zegt daar moet tijd over gaan, dat moet goed bestudeerd worden.
Wel, wat ik eigenlijk vooral als gevoel heb, is van momenteel wordt er enorm gefocust op elektriciteit. Ja. En dan heb je studies die zeggen de elektriciteit, ja, het gaat om de kerncentrales te vervangen en het elektrisch verbruik. Maar wij hebben bijvoorbeeld de fabriek in de Benelux, momenteel verbrandt die 100 megawatt aan aardgas en levert die 20 megawatt aan elektriciteit. Ja. Als we die momenteel levert die fabriek elektriciteit aan het net. Als wij willen dat elektrificeren, dan hebben wij... als het hard waait 30 windmolens nodig, als het niet hard waait hebben we 60 nodig. Ja. En dit is een relatief kleine fabriek. Als je dan naar de chemie gaat, dan spreek je over 1000 windmolens, 2000 windmolens om één fabriek te elektrificeren. En dan heb je het over het aardgasverbruik, wat gigantisch is. Ja. Maar dan heb je het nog niet over aardgas als grondstof om bijvoorbeeld plastic van te maken of bijvoorbeeld kunstmest van te maken. Dus als je naar dat volledige plaatje gaat kijken, is volgens mij de Noordzee... niet groot genoeg voor België, of zeker ons stuk is niet groot genoeg. En dat verhaal hoor ik nooit. En dus je zit nog met een gigantisch aardgasverbruik, zeer lang. Ja. U begrijpt eigenlijk, als ik dan zo voor van, we zetten een kerncentrale, we zetten er geen, en dan is ons elektrisch verbruik gecompenseerd, ja, maar dat is niet ons fossiel verbruik.
Nee.
En dat maakt het voor mij heel onaangenaam om te horen, dat ik telkens opnieuw dat soort korte termijnberichten hoor.
Ja, ja. Maar u heeft daaraan nu kunnen bijdragen om ons wat langer te laten kijken dan onze energieneus lang is. Geert Winter, dank u wel.
Ja, sorry. Ja. Bedankt.
Bert Smits die reageerde en die zegt, stuitend toch hoe weinig mensen beseffen dat kernenergie continu levert, wat we daarnet al hoorden, terwijl wind en zon intermittent zijn. Je kunt dat aan- en afzetten, bij manier van spreken. Met andere woorden, gaan we dan alleen met de trein rijden als het waait of als de zon schijnt, Thijs van der Graaf?
Nee, natuurlijk niet. Als je de omschakeling maakt, dat zou maar erg zijn. Naar een hernieuwbaar energiesysteem, dan heb je natuurlijk backup nodig. En er zijn een aantal zaken die ik wil aanstippen. Wat dat wij te vaak vergeten, is dat als we die kerncentrales willen opnieuw bouwen, verlengen of willen sluiten, dan denken we meestal in termen van alternatieven, windmolens, zonnepanelen, maar er is nog heel veel meer dat je kan doen. Je kan bijvoorbeeld werken aan vraagsturing. Met slimme meters, slimme toestellen enzovoort, kan je de vraag meer doen aansluiten op de elektriciteitsproductie van het moment.
Ja.
Als wij ons wagenpark elektrificeren, dan hebben we eigenlijk een gigantische batterij.
Mm-hmm.
Wagens staan gedurende 90% van hun levensduur stil, die we ook op het net zouden kunnen aansluiten.
Ja.
En tenslotte, en dat sluit ook aan bij dat punt van die windmolens en de offshore windmolencapaciteit die ontoereikend zijn om de Belgische elektriciteitsvraag te dekken. Waarom moeten wij onze energiehuishouding enkel op nationaal niveau gaan bekijken? Elia, onze netbeheerder, is momenteel elektriciteitsverbindingen aan het bouwen tussen België en het Verenigd Koninkrijk, ook met Nederland, ook met Duitsland.
Ja.
Wij hebben bijvoorbeeld op dit moment geen hoogspanningslijn tussen België en Duitsland.
Nee.
Maar zulke ingrepen creëren ook een capaciteit van 6,5 gigawatt, evenveel als de huidige nucleaire capaciteit tegen 2021. Dat is eigenlijk alsof je het hele kernpark zou kunnen vervangen door import. Dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht, maar je ziet dat er heel veel alternatieven zijn.
Charles Spring die luistert mee en die reageerde via de Radio 1-app en die zegt, ja, misschien is het gewoon een strategietje door nu ineens dat scenario van het bouwen van een nieuwe centrale op tafel te leggen. Lijkt het dat het langer openhouden van bestaande centrales een mooi compromis zou kunnen zijn? En u weet hoe België en Vlaanderen houden van compromissen. Misschien is dat de strategie, hè, meneer Van der Graaf?
Dat zou kunnen, dan moet je dan de politieke actoren of de politieke specialisten vragen. Maar in elk geval zien we dat de N-VA in zijn verkiezingsprogramma toch al had gepleit voor de bouw van een nieuwe centrale.
Mm-hmm.
En dan ook eind vorig jaar in de discussies rond het energiepact had gezegd, ja, misschien moeten we tot in de jaren 2060 kernenergie behouden.
Ja.
Dus dat kan alleen maar met de bouw van een nieuwe centrale. Dus er is daar toch wel iets aanwezig, zeker bij een van die meerderheidspartijen uit de federale regeringen.
Ja.
Terwijl de andere partijen normaal gezien officieel altijd standpunt hebben ingenomen tegen de bouw van nieuwe centrales.
En er zit wat tijdsdruk, of tenminste de premier heeft daar wat tijdsdruk op gezet, want die wil eind deze maand al een antwoord. Dat zei je tenminste gisteren in de Kamer. Wat denkt u, is het goed dat alle energieopties opengehouden worden of moeten we dat bouwen van nieuwe kerncentrales nu al wegcijferen of misschien eens laten becijferen? Laat het weten, 078-78-56-80.